We lezen uit Jesaja 8 en 9. Jesaja 8 vanaf vers 21. Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger lijden en in hun woede de koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis. Donker en somber is het, nacht overal. En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen. Zoals het land van Zebulon en Naftali in het verleden smadelijk bejegend is, zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het overjordaanse en het domein van andere volken. Het volk dat in duisternis ronddolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten.
De preek gaat het over het gedeelte wat we zojuist lazen en het centrum daarvan voor de preek is Jesaja 9 vers 1. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Licht en donker. Daar gaat het over vandaag. Licht en donker. En om je daar gelijk maar een beetje bij een beeld bij te krijgen, is maar even een vraag. Wie is hier wel eens wie is hier wel eens bang in het donker? Helemaal de enige? Oké. Niet zo heel veel mensen hier. Of misschien is het ook wel spannend om te zeggen dat je bang in het donker bent. Als je toch al een beetje bang bent, hè, om dat dan toe te geven. Hey, en als je nou bang bent in het donker, voor wat voor dingen ben je dan bang in het donker? Dat is misschien helemaal een spannende vraag, maar wie zou er iets over durven zeggen? Van waar hij dan bang voor is in het donker? Als je klein bent of als je groot bent, dat maakt niet zoveel uit. Oké. Ja, dankjewel. Ik zal het even herhalen, want ik kan me voorstellen dat niet iedereen het verstond, maar hoe heet je? Mirjam. Anders moet ik zeggen, zij, maar Mirjam zei, die zei net, ik ben bang in het donker, want dan ben ik bang dat er opeens iemand is. Als je in het bos bent of op de fiets, dat er opeens iemand achter je aankomt. Ik zie gelijk mensen knikken, dus je bent niet de enige. Ja, waar kan je nog meer bang voor zijn in het donker? Waar ben jij bang voor? Dat er iemand binnenkomt. Als je dan in je bed ligt, dat er dan opeens iemand binnenkomt. Ja. Daar was ik vroeger ook bang voor, dat er opeens een inbreker in huis zou zijn. Dan hoorde je zo'n geluidje ergens in huis en dacht je, ho, wie is dat? Ja. Nou, er zijn allerlei dingen waar je bang voor bent in het donker. Ik weet nog, toen ik klein was, als het dan nog niet zo helemaal donker was, dan hingen mijn kleren zo ergens over een stoel. En als het dan steeds donkerder werd, dan dacht ik, er zit daar een man. Ik wist eigenlijk wel dat het mijn kleren waren, maar ik dacht ook, ik weet het niet, volgens mij zit er iemand in mijn kamer. Ik was toen nog niet zo groot, maar zo'n stoel en dan die kleren zo. Dat was eng. Ik kan er niet om lachen, maar ik vond toen echt eng. Maar ik ben nog steeds wel eens bang in het donker. Nu denk ik niet meer dat er een man op een stoel zit, maar nu denk ik, als het dan donker is, opeens aan nare dingen waar ik overdag niet zo vaak aan denk. Aan doodgaan en zo. Dat me dat zelf een keer zal gebeuren. Of de mensen van wie ik hou. Of dat ik misschien wel heel erg ziek ben terwijl ik het niet doorheb. Allemaal enge dingen kun je in je hoofd halen als het donker is. Dat hebben veel mensen. Er zijn landen waar, het wordt nu weer langzamerhand, de dagen worden weer langer. En veel mensen vinden dat fijn. Het wordt weer wat langer licht. Die lange donkere dagen, dat is toch helemaal niks. En er zijn zelfs onderzoeken, maar worden er geen onderzoeken naar gedaan. Maar er zijn zelfs onderzoeken die laten zien dat mensen, hoe verder ze naar het noorden wonen, IJsland, Noorwegen, dat dan in de donkere maanden, dat er dan meer mensen een eind aan hun leven maken. Dan wordt het ook donker van binnen. Dus dat heeft gewoon, het donker heeft al heel veel invloed op ons. Nou, daar gaat het vandaag over, donker en ook over licht. Laten we maar beginnen bij het donker, dan hebben we dat gehad. Eerst. Jesaja zegt, het volk dat in duisternis ronddoolt. Toen ik naar die tekst zat te kijken en over na zat te denken, toen moest ik denken aan een boek wat ik een paar jaar geleden gelezen heb. Dat heette Wat is de Wat? Het is een merkwaardige titel, maar het is een boek. Nou, als je nog een goed boek zoekt om deze dagen te lezen, is het een aanrader, al is het geen leuk boek. Laat ik dat er gelijk maar bij zeggen. Het gaat over een jongen uit Zuid-Soedan. Die gevlucht is omdat zijn dorp afgebrand is door mensen die zijn dorp aanvielen. Die iedereen die ze konden vinden, konden gedood hebben. Hij is zelf ontsnapt op een of andere manier en hij vlucht. En hij doolt in het duister rond. Overdag kan hij zich beter maar niet laten zien, dus dan verstopt hij zich ergens in de bosjes. Maar 's nachts doolt hij in het duister rond. En hij komt andere mensen tegen, vooral kinderen. En met die andere kinderen trekt hij rond in het duister. En dat is eng. Want in het donker hoor je geluiden. Je hoort paarden galopperen. Zijn dat weer die vijanden? Die zijn vader en zijn moeder gedood hebben. Die komen ze hem ook pakken. En in het donker hoor je gebrul van leeuwen. En die vallen 's nachts aan. En daar vallen doden bij. Er sterven kinderen. Het donker is heel gevaarlijk. En laat ik er gelijk maar bij zeggen. Jammer genoeg is het geen fantasieverhaal. Het is gewoon echt gebeurd. En ze weten de weg niet in het donker. Ze zwerven daar rond, ergens in Zuid-Soedan, op weg, naar een veilige plek. Maar waarheen eigenlijk? En dat staat ook niet zo ver af van de situatie waarin Jesaja deze tekst schrijft. Mensen die in de duisternis ronddolen. Moet je even iets van de situatie uit die tijd weten. Het speelt in de tijd, zou je kunnen zeggen, toen het Noordelijke Rijk. Er waren twee rijken op een gegeven moment in de tijd van Jesaja. Noord-Israël, Israël heette dat ook vaak, of Efraïm, en het Zuidrijk Juda. En dat Noordrijk, dat was een verbond aangegaan met Syrië. Het land kennen we nog steeds. En dat waren ze aangegaan, want er was een grootmacht, Assur. Die werd zo machtig dat Israël en Syrië zeiden, wij moeten samen verbond sluiten, dan kunnen we Assur tegenhouden. En toen vroegen ze aan Juda, doen jullie ook mee? En jullie zeiden, nee, daar beginnen we niet aan. Wij zien dat niet zitten. En voor straf vielen Israël en Syrië toen samen Juda binnen. Ik hoop dat u het nog volgt. En toen riep Juda niet God te hulp, maar Juda riep Assur te hulp. En Assur viel toen Syrië en Israël aan. En ze veroverden heel Israël. De soldaten van Assur waren buitengewoon wreed. Vermoorden iedereen die ze tegenkwamen. Zo intimideerden ze hun tegenstanders, dat mensen dachten, daar moet je niet tegen vechten. En in Israël werden veroverd, platgebrand en mensen sloegen op de vlucht. Nou, stel je nou zulke vluchtelingen voor. Stel je een meisje voor, op de vlucht gegaan vanuit het Noordrijk, weggevlucht van die Assyriërs naar Jeruzalem. Het volk dat in duisternis ronddoolt. En wat ziet zo'n meisje als ze in Jeruzalem aankomt? Dan is het nog steeds donker bij haar van binnen. Ze hoort nog die soldaten van Assur aankomen marcheren. Met honderden tegelijk, duizenden tegelijk. En ze ziet de bange gezichten van de Israëlitische soldaten. Want dat zijn helemaal geen soldaten. Dat zijn maar gewoon, dat is de bakker. Het zijn boeren. De timmerman. Die moeten nu opeens vechten. En dat kunnen ze maar heel slecht. En ze vallen dood. Eén voor één. Getroffen door het zwaard. En ze hoort nog in haar oren het schreeuwen van de vrouwen. En het gillen. En ze ziet die mantels van die Assyriërs onder het bloed van hun slachtoffers. Zij is gevlucht. Maar van binnen is het donker. Van binnen is het donker, het wordt nooit meer licht. En in de stad van God in Jeruzalem, waar ze nu terecht is gekomen, waar ze naartoe is gevlucht, vindt ze God ook niet. De mensen in Jeruzalem zeggen ook, maar ja, jullie Israëlieten hebben het toch ook zelf naar gemaakt. Notabene ons aanvallen. God straft jullie. Er zijn ook wel profeten geweest, die hadden het ook wel voorzegd. Hosea bijvoorbeeld, die had al die vreselijke dingen die de Assyriërs hebben gedaan, al voorspeld. Ze hadden God in de steek gelaten en nu liet God hen in de steek. Het is duister, niet alleen door al die erge dingen, maar vooral dat God er niet meer is. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ze zijn de weg kwijt. Ze ervaren God niet meer. Ze zien alleen maar ellende. Er is te veel geweld. Er zijn te veel gruwelijke dingen gebeurd. Misschien ook, er is te veel leegheid gekomen. Het zegt je allemaal niet zoveel meer. In duisternis ronddolen, dat kan nog steeds. Niet meer een richting weten, niet meer weten waar je naartoe gaat, niet meer weten waar het veilig is, niet meer uitkomen waar je naartoe moet. En misschien inderdaad ook wel verlaten door God, omdat je bij God weg bent gegaan. Natuurlijk, God is er altijd, maar tegelijkertijd, je merkt niets van hem. Heeft hij jou soms ook in de steek gelaten? Dat is een duisternis. Maar hoe pijnlijk ook, het is nog niet het ergste. Want als je in de duisternis ronddolt, dan weet je nog dat het duister is. Dan weet je nog dat je de weg kwijt bent. En misschien dat God niet in de buurt is. Maar Jesaja zegt, het kan nog erger. Er zijn ook mensen die wonen in het donker. Het lijkt wel of ze niet eens doorhebben dat ze in het donker zitten. Dat ze niet eens doorhebben dat Gods licht niet meer over hun leven schijnt. Denk maar aan die mensen in Jeruzalem die daar wonen. Kijk maar eens door de ogen van dat meisje naar die mensen in Jeruzalem. Jeruzalem, de stad van God, waar de tempel staat, waar God dichtbij is. Maar is het hier nou licht? Nou ja, de mensen hebben het aardig goed hier. Ze zijn veilig door de bescherming van Assur. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Maar worden ze beschenen door het licht van God? Kan God ze wel uitstaan? Ah jongen, er is hier zoveel schijnheiligheid in Jeruzalem. Zoveel afgodendienst ook. Er is een koning die notabene zijn eigen zoon verbrandt voor een god. En die een altaar nabouwt en in de tempel plaatst. Die Gods altaar verplaatst uit de tempel en dat voortaan gebruikt voor toekomstvoorspelling. Die God naar zijn hand zet. En ze vieren feest in Israël omdat ze bevrijd zijn van Israël en Syrië. Maar zijn ze intussen niet bang voor Assur? Dat hij op een dag meer belasting wil, dat hij op een dag ook hun stad komt veroveren? Het volk dat in duisternis woont. En voor nu zou je kunnen denken aan mensen die niet eens doorhebben dat God er is, of dat God ertoe doet, die niet eens doorhebben dat ze zonder hem in duisternis wandelen, leven. Maar je kan ook aan kerkmensen denken. Misschien wel jijzelf. Je leeft gewoon je leven. Je doet gewoon je ding. Je gaat zondag naar de kerk. Maar of je echt met God leeft, of echt zijn licht over jouw leven schijnt, en dat komt in elk geval voor. Bij jezelf is het misschien lastiger te zien, maar je kunt het soms van een ander zien. Je zit elke zondag in de kerk, maar maandag is een hele andere dag dan zondag. Die woont eigenlijk in de duisternis. Die stelt zich gerust met dat hij bij God is. Maar intussen zit hij midden in de duisternis, net als de Jeruzalemmers. Het volk dat in duisternis rondelt, ziet een schitterend licht. En zij die in het donker wonen, worden door een schitterend licht beschenen. Ik vroeg net, wie is er wel eens bang in het donker, hè? En waar je dan bang voor bent. Hé, maar als je nou bang bent in het donker. Als je nou in je bed ligt en je wordt bang van het donker. Van een geluid op de trap. Of een enge vorm in je kamer. Of je denkt, er zit iets onder mijn bed. Wat doe je dan als je bang bent in het donker? Wie kan dat eens zeggen? Wat zou je doen als je bang bent in het donker? Of wat deed je vroeger? Nu ben je misschien niet meer bang in het donker, maar toen je wat kleiner was. Wat deed je toen, toen je bang was in het donker? Het licht aan. Dat lijkt me echt de allerbeste oplossing. Echt waar, doe ik ook. Als ik bang ben in het donker, doe ik het licht aan. Of als mijn vrouw naast me ligt te slapen, ga ik even naar de badkamer, doe ik daar even het licht aan. Of als je s'nachts niet kan slapen en je hebt een onrustige nacht, wat kan het dan een opluchting zijn als eindelijk, jongens, eindelijk wordt het buiten een beetje licht. Daarom zijn dit zulke nare dagen, want je moet uit bed voordat het licht wordt. Als je bang bent in het donker, dan kan je best maar het licht aan doen. Zeker. Wil je nog wat zeggen? Iets harder praten. Een lamp aanzetten of de deur op een kier zetten. Dat helpt ook, hè. De deur op een kier. Doe je lamp in de gang aan. De deur op een kier. Dat voelt een stuk beter. Dan hoef je niet zo bang te zijn voor het donker. Nou, daar gaat het nu precies over. Dat God zegt, het is duister. En ik heb daar net iets van proberen te vertellen hoe duister het kan zijn. En dan zegt God, maar ik laat licht schijnen. Ik doe het licht aan. Het volk dat in duisternis rondelt, ziet een schitterend licht. Ze lopen daar in dat duister. Ze zijn de weg kwijt. Waar vinden we de weg? Die vluchtelingen. Waar is een veilige plek? Maar op een dag zien ze licht in de verte. Niet het licht van de vijand, maar het licht van een vluchtelingenkamp. Daar zijn we veilig. En die mensen die in duisternis wonen, die niet eens doorhebben dat het hartstikke donker om hem heen is, God laat ze niet los, maar God laat ze een licht over hun schijn. Hij geeft licht. Licht voor de vluchteling. Licht voor de mensen in Jeruzalem bang in hun huizen. Licht voor mensen die de weg kwijt zijn geraakt. Die het niet meer weten. Licht voor mensen die denken dat ze het prima voor elkaar hebben, maar intussen God en de mensen om hen heen soms zijn kwijtgeraakt. En dat is geweldig. Dat licht, dat verandert alles. Jesaja zegt, u heeft het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Ik denk dat de meesten van ons zich dat niet zo goed meer kunnen voorstellen, wat dat is, blijdschap bij de oogst. Maar denk je eens in hoe dat vroeger ging. Als je geoogst had, dan ging je dat opslaan in je schuren, alles wat je geoogst had, en je ruilde wat met een ander en je verkocht dat op de markt. En daar moest je het dan de rest van de tijd mee uitzingen, tot er weer een nieuwe oogst was. Dus de eerste tijd was er genoeg te eten, maar langzamerhand ging je zuinig aandoen. Want je moet het uithouden tot de volgende oogst. En dat valt niet mee, vaak. En vaak, in landen waar mensen nog steeds zo leven, is dat ook zo. De tijd tot de volgende oogst is een tijd van armoede, van hongerlijden. Het is niet voor niks dat de vaste tijd in veel culturen, ook niet van ons, vaak samenvalt met de tijd vlak voor de oogst. Dan doen we maar wat zuiniger aan. We moeten wel vasten. Nou, en als de oogst dan binnen is, je hebt dagenlang, wekenlang eigenlijk te weinig gegeten. En vooral oude dingen. Dat proeft allemaal niet zo heel erg lekker meer. Maar dan is het weer oogst. En jongens, dan is het feest. Dan is er van alles weer meer dan genoeg. Vers fruit, graan. En dan groot feest. We hebben het weer gered. De oogst is gelukt. Want stel je voor dat die zou mislukken. Dan hadden we echt niks meer. Feest bij de oogst. Verlossing. Bevrijding. Redding. Zo'n feest is het als God zijn licht laat schijnen in de duisternis. Jesaja zegt, het is ook als toen bij Midjan. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld zoals Midjan destijds. Dan weten jullie natuurlijk waar het over gaat, of niet? Nee? Sommige mensen knikken voorzichtig. Je weet maar nooit. Wie weet waar het over gaat? Laat ik het dan maar zo vragen. Wat was er ook weer met Midjan? Gideon, ja, precies. Gideon, hè? Nou, laat ik dan maar even kort vertellen hoe het ook weer zat. Mensen denken, hoe was dat ook weer, Midjan, Gideon? En Gideon, die leefde in een tijd dat zijn land elke keer precies tijdens de oogst werd aangevallen door de Midjanieten. En die namen dan zoveel mogelijk mee als ze konden. En Gideon was geen dappere man. Hij was wel een beetje slim. Hij ging dan wat van die oogst, ging hij dan ergens op een geheim plekje, ging hij dan proberen te verwerken. Dan ging hij het graan dorsen, ergens in een wijngaard, waar ze hem niet zouden zoeken. En dan ontmoet hij daar een engel van God, die komt naar hem toe en die zegt, jij moet het opnemen tegen de Midjanieten. Nou, en dan krijgt hij al een eerste teken, want die engel verdwijnt in een zee van vuur in de hemel. In een flits verdwijnt hij naar de hemel. Maar daarna gelooft hij het niet, vraagt hij nog twee keer een teken. En dat krijgt hij dan, en hij krijgt nog een derde, in totaal krijgt hij vier tekens. En hij moet het opnemen tegen de Midianieten, met een leger van meer dan 10.000 man, uiteindelijk met 300 man. Kansloos. Ja, als hij het in zijn eentje moest doen wel. Maakte hij geen schijn van kans. Maar God heeft het juk verbroken van Midian. Ze komen niet meer plunderen tijdens de oogst, want God verslaat dat leger. En Gideon staat er met 300 man omheen en die maakt dat herrie. En die Midianieten raken daarvan zo in de war. Maar God brengt ze zo in de war, dat ze elkaar het land uitjagen. Nou, dat gaat God weer doen. U hebt het juk verbroken. Elke laars die dreunend stampt, elke mantel waar het bloed nog aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Er komt een eind aan alle soldatengeweld. En al die mensen die daar aankwamen marcheren, die Assyriërs, die iedereen doden die ze tegenkwamen. Aan die mensen in Soedan, die op paarden met zwaarden om zich heen hakten om hun dorp uit te moorden. Aan de Kalasnikovs, waar de wereldwijd miljoenen van schieten jaarlijks om mensen te doden. Ze worden verbrand, er blijft niks van over. Weg ermee. Er komt vrede. En hoe komt die vrede dan? Ik zal het. Want het gaat in de kerk elk jaar rond kerst over vrede. En de Bijbel staat er vol van. Maar hoe gaat dat dan? Hoe moet ik dat dan voor me zien? Dat er een eind aan komt aan dat geweld. Nou, zegt Jesaja, er is een kind ons geboren. Er is ons een zoon gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Nou, wie er wel eens wat vaker in de kerk is geweest, die snapt natuurlijk gelijk dat het over Jezus gaat. En daarom is het wel goed om ook eens even in het Nieuwe Testament te gaan kijken. In Matthäus 4, daar wordt deze tekst van Jesaja aangehaald. Dat helpt misschien ook om een beetje te begrijpen wat die tekst betekent. In Matthäus 4 vanaf vers 12, daar staat, daar gaat het over hoe dat licht in de wereld gaat schijnen. En daarmee wordt deze, ja. Er staat, toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Kafarnaum aan het meer van Galilea in het gebied van Zebulon en Naftali. En zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht en zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging, kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dus dat licht gaat schijnen, zegt Matthäus, op het moment dat Jezus uitwijkt naar Galilea. Dan zou je dat verkeerd kunnen begrijpen. Uitwijken klinkt als vluchten. En, nou ja, dat hoef je, wat er staat, hoef je niet zo te vertalen. Je kan er andere Bijbelvertaling op nakijken. Het gaat er in elk geval niet om dat Jezus bang is, omdat Johannes gevangen wordt genomen, dat Jezus dan maar vlucht naar Galilea. Dat zou namelijk een hele domme vlucht geweest zijn. Want Herodes, die Johannes gevangen had genomen, was ook de baas in Galilea. Dus als Jezus wil vluchten, zou hij wel ergens anders naartoe gevlucht zijn. Ik denk dat het betekent, Jezus ziet dat Johannes de Doper gevangen wordt genomen. En dat was degene die hem moest aankondigen. Die ook verkondigde, het rijk van God komt eraan. Het rijk van de hemel is nabij. Maar nu is Johannes gevangen genomen. Hij kan niet zoveel meer betekenen in die verkondiging. En nu is Jezus beurt. En nu trekt Jezus het gebied in. Johannes gevangen genomen en nu trekt Jezus het gebied van de vijand in. Het gebied van de duisternis in. Want dat is Galilea. Jeruzalem, daar zou je nog bij kunnen denken, dat is de stad van het licht. Daar stond in elk geval de tempel. Er waren veel mensen die God serieus wilden dienen. We lezen later uit de Bijbel dat er zelfs mensen waren die hun oude dag in Jeruzalem doorbrachten om daar dicht bij de tempel en dicht bij God te zijn. Er waren mensen die de Bijbel machtig goed bestudeerden en die heel goed kenden. Maar Jezus trekt het gebied van de duisternis in. Galilea van de heidenen. Noord-Israël, want dat is Galilea. Dat was altijd al zo'n gebied wat soms bij de volken hoorde, bij de niet-Joden. En daardoor ook onderhevig was aan allerlei invloeden van buitenaf. En dat was in de tijd van Jezus niet anders. Daar woonden daar mensen die zich graag aanpasten aan de Grieks-Romeinse cultuur. Er werden daar ook allerlei steden door de Romeinen gebouwd. Er waren zelfs mensen die zich lieten opereren, mannen die zich lieten opereren, zodat het leek alsof ze niet besneden waren. Dus het was allemaal niet zo heel erg gelovig daarom. Nou, daar gaat Jezus naartoe, naar dat gebied, om daar in de duisternis het licht te laten schijnen. Het volk dat in de duisternis woont, wordt beschenen door een helder licht. Ook de mensen die zich niet wel oké vinden, dat ze in het donker wonen, die zich er niet eens van bewust zijn, daar gaat het licht van Jezus schijnen. En Jezus lijkt wel een voorkeur te hebben in het Nieuwe Testament voor donkere plaatsen. Niet dat je kan zeggen dat Jezus van het donker houdt, maar wel om daar het licht te laten schijnen. Hij geneest heel wat blinden, letterlijk mensen die in het donker lopen, lepra-leiders, mensen die er niet bij horen, tollenaars, waar je liever niet mee geassocieerd wordt, en hoeren. Juist die mensen zoekt hij op, de mensen die niet zuiver zijn in de leer, de mensen die, zouden wij zeggen, zondags niet twee keer in de kerk zitten. Juist daar laat Jezus het licht schijnen. En hoe laat hij dat dan schijnen? Nou, en je kunt Jezus soms denken, Jezus was er voor zielige mensen. En zo wordt er wel over gepraat. Zo zou je kunnen begrijpen wat ik daar net over zeg. Hij zoekt de zielige mensen op. Nou, als je dat al zo wil begrijpen, dan is Jezus in elk geval geen softie voor die zielige mensen. Want wat zegt hij? Hij zegt, kom tot inkeer. Want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Hij geeft ze geen aai over de bol. Nee, hij zegt, keer je om naar het licht. Blijf niet zitten waar je zit. Maar keer je naar het licht. Hou niet vast aan dit leven. Ga leven vanuit de vrede in plaats vanuit de ruzie en het geweld. Ga leven vanuit het licht in plaats vanuit de duisternis. En Jesaja zegt, er is ons een kind geboren, een zoon gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders en hij draagt deze namen. Wonderbare raadsman. Nou, dat zou je nog van Jezus kunnen zeggen, dat hij een wonderbare raadsman is. In de letterlijke zin van het woord ook, wonderbaar. Ook wel een beetje vreemd. Want wat voor raad geeft Jezus nou eigenlijk? Keer je om, ga het anders doen dan je gewend bent, ga het anders doen dan wat normaal is. En een van de belangrijkste boodschappen, ga je vijanden lief hebben. Nou, dat is wonderbaar. Eerlijk gezegd, als ik niet beter zou weten, zou ik zeggen, ook wel een beetje gek. Maar een beetje, het is gewoon gestoord. Wie gaat er nou zijn vijanden lief hebben? Dan ben je toch niet goed bij je hoofd. Ze houden toch ook niet van jou. Als je hen lief hebt, dan weet je zeker dat ze je kapot maken. Dan geef je ze alle kans. Wonderbare raadsman. En Jezus' vrede in de wereld komt niet door geweld. Niet door een groot leger van engelen wat op de hemel aarde neerdaalt als hij geboren wordt. En die dan vrede gaat brengen. Het enige wat de engelen doen is zingen van de vrede. En dan gaan ze weer naar de hemel. Vrede kun je niet met geweld brengen. Dat weten we intussen maar al te goed. We hebben geprobeerd de westerse wereld vrede of democratie te brengen in Irak. Ik weet het niet precies, maar ik denk dat de gemiddelde Irakees niet het gevoel heeft dat er veel meer vrede is gekomen in de afgelopen 10 jaar. We hebben geprobeerd vrede te brengen in Afghanistan. In Congo, daar zit de grootste VN-troepenmacht al jarenlang. Meer dan 17.000 militairen. Het is er nog steeds geen vrede. Je kunt geen vrede stichten met legers. In het klein weet je dat ook wel. Als er thuis bij ons aan tafel ruzie is. Ik heb 3 jongens en dat is erg geweldig, maar ze maken ook wel eens ruzie. En ik word daar zo chagrijnig van en ik sla mijn vuist op tafel en ik zeg: en nou is het afgelopen met de ruzie. Wie nou nog ruzie maakt, weet ik wat. Dat hoeven jullie allemaal niet te weten wat ik dan zeg. Hey, maar je voelt allemaal aan, dan komt er geen vrede. Misschien als ze onder de indruk zijn, houden ze hun mond en dan zitten we met z'n allen zo aan tafel. Maar vrede komt daar niet van. Er komt geen vrede door geweld of door machtsvertoon. En dat is ook niet de manier waarop Jezus is de vredevorst. De heerschappij rust op zijn schouders. Een wonderbare raadsman. Goddelijke held. Eeuwige vader, vredevorst. Hij komt vrede brengen. Door zichzelf te geven. Door dat te gaan doen. Heb je vijanden lief. Net zoals je vrienden lief hebt. En bid voor de mensen die je vervolgen. En dat brengt vrede in de wereld. En dat lijkt machteloos. Kansloos. Maar juist dat gaat de wereld veranderen. Juist dat gaat vrede brengen. Die liefde tot het einde die Jezus heeft gehad. En waar hij zijn leerlingen toe oproept. Juist dat maakt hem een goddelijke held. Hij trekt de duisternis in. Om lief te hebben tot het einde. Dat gaat hem zijn leven kosten. Dat maakt hem een held. Niet dat hij krachtig is en sterk en iedereen verslaat. Ja, hij verslaat de mensen, hij verslaat hun harten. Maar door lief te hebben. Daardoor breekt hij hun hart. Hij is een eeuwige vader. Het gaat hier niet over de drie-eenheid. Dat zou je kunnen denken. Hoe zit het dan? Jezus is toch niet de vader? Nee. Eeuwige vader, dan moet je denken aan iemand die een wijs man is. In veel culturen wordt iemand die wijs wordt genoemd, een vader genoemd. Dat zijn ook vaak oudere wijze mensen. En soms, ik heb laatst iemand moeten begraven en toen zeiden verschillende mensen tegen mij, die man was als een vader voor mij. Hij was een soort tweede vader. Nou, dat is Jezus. Een vader. Alleen de ellende met aardse vaders is dat ze altijd een keer sterven. Die zegt, ja, die was vroeger wijs. Die zou ik nog wel eens willen spreken. Maar Jezus, die blijft. Hij is een eeuwige vader. Altijd weer kan je hem om raad vragen. Kan hij je de richting wijzen. In die richting van de vrede. Om dat licht te laten schijnen. Jezus is de vredevorst. En hij brengt vrede in de wereld door liefde. En dat is het licht wat hij laat schijnen in deze wereld. Er zei een keer iemand tegen mij, waarom steken we nou met kerst altijd kaarsjes aan in de kerk? Dat is toch eigenlijk gek. Zou dat niet een schijnwerper moeten zijn? Want Jezus' licht is zo geweldig groot. Nou, ik heb lange tijd gedacht, ja, het is niet zo gezellig, maar misschien is dat toch wel een beter idee. Het gaat ook niet om gezelligheid in de kerk. Dus als dat een beter... Hè, maar later dacht ik, nee, maar een kaars is eigenlijk wel goed. Want het licht van Jezus in de wereld is heel vaak niet een schijnwerper. Het is niet overweldigend. Het is als een klein licht wat schijnt in de duisternis. En wat je oproept, volg dit licht. En ga ook dit licht doorgeven. Niet machtig, overweldigend, waar je niet meer tegenop komt. Maar juist ja, uitnodigend, ga in dit licht meedoen. Zwak, niks voorstellend lijkt het. Hij trekt het gebied van Galilea in. Was niet heel erg handig, lijkt het. Hij sterft in Jeruzalem aan een kruis. Na 3 jaar het hebben rondgepreekt. Allemaal vrij onbetekenend, lijkt het. Een onbetekenend klein lichtje in deze wereld. Maar intussen zijn er miljoenen mensen die, miljarden mensen die weten dat er licht is gekomen in de wereld. Het licht schijnt in de wereld. En dat licht roept je op om niet te blijven zitten waar je zit. Maar ga in de baan van dat licht staan. Laat je door dat licht in brand zetten. Ga zelf dat licht doorgeven, uitstralen. Niet door spierballengeweld, niet door allerlei slimmigheden, maar door aandacht en liefde en zorg. Tegenover onverschilligheid, zorg. Tegenover wanhoop, hoop. Vertrouwen op God die ons aanneemt. Hij laat het licht in de duisternis schijnen. Hij wil in Jezus Christus bij ons zijn. Amen.